De VVD is geen onderdeel meer van de coalitie in Almere. Vallen de plannen van het college hierdoor als een kaartenhuis in elkaar? En hoe ziet de toekomst van onze stad eruit? We gaan het er in deze uitzending over hebben. Dit is Politiek op 1. Welkom bij de tweede uitzending van Politiek op 1. De talkshow waarin we elke week inzoomen op actuele en urgente zaken in de Almeerse politiek. In elke aflevering behandelen we een thema dat betrekking heeft op Almere. Vandaag is dat de toekomst van de stad. Want afgelopen donderdag is de VVD uit de Almeerse coalitie gestapt. Dit omdat zij geen lastenverzwaring voor de burgers wil. Gaat de PvdA dit gat dichten? Hoe kijkt coalitiepartner D66 naar de keuze van de VVD? En ook aan het woord GroenLinks, die van Almere ook nog eens een feministische stad wil maken. En natuurlijk duidt onze politiek analist de recente gebeurtenissen in het stadhuis. Tijd voor een goed gesprek. We hadden het er net al even over. De VVD is afgelopen donderdag uit de coalitie gestapt. Verslaggever Lotte Schmid staat voor het stadhuis. Lotte, wat is er allemaal aan de hand?
Nou, de Almeerse VVD is uit de coalitie gestapt. Dat betekent ook dat wethouder Julius Lindenberg nog wat lopende zaken gaat afronden, maar daarna niet langer deel uitmaakt van het college van burgemeester en wethouders. Eerder stapte de ChristenUnie al uit de coalitie en nam wethouder Roelie Bos ontslag. Volgens fractievoorzitter Leslie van Hilten van de VVD stapt haar fractie uit de coalitie omdat de liberalen het coalitieakkoord in de koelkast wilden zetten. Dit vanwege benodigde bezuinigingen. Volgens Van Hilten wilden andere partijen dat niet. En dat was reden voor haar om uit de coalitie te stappen. Dit is hoe zij dat zelf verwoordde tijdens de raadsvergadering.
De financiële situatie vraagt daadkrachtig handelen en pijnlijke keuzes maken. Keuzes die de VVD bereid is om te maken. Ook op onderwerpen die voor ons belangrijk zijn. Maar drie punten staan voor ons als een paal boven water. Het coalitieakkoord en de ambities, even in de koelkast en keihard aan de slag om de financiën van onze stad gezond te maken en de rekening niet bij de inwoners en ondernemers te leggen, maar onze eigen broekriem aan te trekken. Maar voorzitter, de voltallige fractie van de Almeerse VVD is unaniem van mening dat wij de prijs voor lastenverzwaring voor onze Almeerders en ondernemers niet willen betalen. En dat is dan ook de reden dat de Almeerse VVD niet langer onderdeel kan zijn van deze coalitie. Wij en onze wethouder zullen ons terugtrekken en de heer Lindenberg zal alle dossiers afronden en deze ook overdragen.
Dat was dus Leslie van Hilten namens de VVD. Lotte, hoe reageerden de overgebleven coalitiepartijen op dit nieuws?
Namens de resterende vijf coalitiepartijen nam Meeke Smulders van D66 het woord. Zij gaf aan dat de overige partijen zich in de steek gelaten voelen en zijn verrast door het afhaken van de liberalen. In een verklaring namens de partijen zeggen ze dat het besluit van de VVD door de coalitiepartijen ten zeerste wordt betreurd.
En Lotte, hoe nu verder?
Ja, door het vertrek van de VVD lijkt de weg vrij voor een linkse coalitie. PvdA en GroenLinks zouden Leefbaar Almere, CDA, Partij voor de Dieren, D66 en de SP opnieuw aan een meerderheid kunnen helpen.
PvdA en GroenLinks dus aan zet. Meneer de Jong en mevrouw Nixumar, zijn jullie bereid om in deze coalitie te stappen?
Nou, laten we eerst even een stapje terugnemen. We hebben ook als raad besloten, toen de ChristenUnie uit de coalitie stapte, om een onafhankelijke verkenner aan te stellen. Die gewoon eens gaat kijken van wat wil de stad nu en hoe gaan we nu verder. Die heeft wat werk gedaan, maar ja, tijdens het proces is de VVD eruit gestapt. Nu heeft mevrouw Smulders ook afgelopen donderdag aangekondigd dat er een onafhankelijke procesbegeleider wordt benoemd. En dat was denk ik ook mede op initiatief van de motie die GroenLinks en PvdA samen hebben ingediend om dat te doen. Dat wachten wij af en op basis van dat resultaat gaan wij een beslissing nemen.
Ja, en daar zijn jullie het uniform over eens, neem ik aan, als PvdA GroenLinks.
Ik kan me daar helemaal bij aansluiten. Okay. Zeker.
Dan even naar de zijde van de D66, meneer Alberg. Is het inderdaad zo dat ze zich in de steek gelaten voelt door de VVD?
Ja, zeker. En niet alleen wij als coalitiepartij. Ik denk met name dat de VVD de stad in de steek laat. We staan voor enorme opgaven als het gaat over netcongestie, woningbouw, jeugdzorg. En juist nu heeft de stad behoefte aan doorpakken. En ja, de VVD die legt de handschoen neer. Ik zeg, ze gaan eigenlijk op een soort verantwoordelijkheidsvakantie. Ze zeggen, we gaan even achteroverleunen en de rest mag het even oplossen. Ik vind dat niet passend voor een partij van die grote, de grootste partij in de raad, dat ze nu zeggen, ja, het is niet aan ons, maar aan jullie om het allemaal op te gaan lossen. Dus met name de stad wordt door de VVD in de steek gelaten.
Mevrouw Nixjemar, hoe kijkt u daar naar?
Nou ja, ik denk dat, dat Spencer eigenlijk de spijker op zijn kop slaat. Ik denk dat wat voor ons alle partijen eigenlijk hier als eerste het grootste belang is natuurlijk het belang van die stad. En hoe gaan we ervoor zorgen dat je gewoon een werkbaar bestuur hebt die kan besturen. En zo'n onverantwoorde keuze als die de VVD heeft gemaakt door te zeggen het wordt nu moeilijk. Wij kappen ermee, wij stappen hier uit. Daar kan je niet op bouwen, daar kan de stad niks mee doen. En daar kan Almere dus ook helemaal niks mee.
Meneer Alberg, u wilde wat zeggen? Meneer?
Nou ja, het voelt, hè, we hebben het allemaal wel eens meegemaakt, ik in ieder geval wel in mijn middelbare schooltijd, hè, dat je je vlak voor een tentamen ziek meldt, omdat je denkt dat je betere kansen maakt in de herkansing. En die herkansing is er over 2 jaar. En dat is hoe het voelt. Het is weglopen voor je verantwoordelijkheid en dan letterlijk onder dekens gaan liggen en hopen dat de wereld doorbeweegt. En dat vind ik, ja, ik vind dat, en net zoals alle partijen hier aan tafel, een onverantwoordelijke stap. En het doet geen recht aan het belang van de stad.
Ja, even naar meneer Alberg als coalitiepartner. Hoe kijken de andere partijen in de coalitie hierna eigenlijk?
Nou, we zijn eensgezind. Dus de verklaring die mevrouw Smulders heeft gegeven, dat we zijn verrast, verbaasd, verontwaardigd zijn over deze stap van de VVD. Nou, dat is de mening van alle coalitiepartijen. En ik zie eigenlijk ook wel vergelijking tussen de landelijke VVD, die ook de coalitie heeft opgeblazen in Den Haag, om een reden, nou, nareizigers, waar achteraf van is gebleken dat het een veel kleiner probleem is dan de VVD destijds heeft aangegeven. Ja, ik heb ook het gevoel dat de VVD dat hier doet. Dat ze de boel opblazen om zichzelf te kunnen profileren. Om achterover te kunnen leunen. Ja, daar is de hele coalitie het over eens.
Maar is dat dan een nieuwe strategie eigenlijk van de landelijke partij die hier doorcijpelt?
Ik weet niet of het een landelijke strategie is. Ik weet wel dat de lokale VVD nu een hele andere VVD is dan waarmee wij in de boot zijn gestapt 2 jaar geleden. Nou, ook de samenstelling van die fractie is heel erg veranderd. En ik heb het gevoel en ik merk ook dat er een echte, nou, veel rechtsere wind is gaan waaien. En dat geluid willen ze ook veel harder laten horen. Terwijl we juist ook behoefte hebben aan hun wethouder, die echt wel goed werk deed voor de stad, die zich hard maakte ook voor sociale woningbouw, die zich hard maakte voor een, nou ja, een evenwichtige, gezonde groei van de stad. Ja, en die moet nu ook ontslag nemen en die heeft zelf ook gezegd dat hij dat tot zijn spijt moet doen. Het is ook tot onze spijt dat we afscheid moeten nemen van de heer Lindenberg.
Ja. Meneer Herma, ik hoor u nog niet reageren als politiek analist.
Dit zijn de hoofdrolspelers van het spel.
Maar vindt u dat er een probleem wordt gecreëerd hier? Of juist,
nou ja, kijk, het is geen grand design volgens mij vanuit de VVD, dat geloof ik niet. Maar dat er problemen zouden komen was eigenlijk wel duidelijk. Het is een brede coalitie van SP tot VVD. Nou, dat is nieuw voor Almere. En het geeft ook de politieke spanning, zeker op het moment dat er bezuinigd moet gaan worden. En dat moet er gebeuren, omdat de inkomsten tegenvallen en de kosten oplopen op verschillende fronten. Dus moet er, dan moet je kiezen. En dan kiezen rechts meestal wat anders dan links. Alleen het argument wat nu gebruikt wordt, namelijk dat ze staan voor tegen lastenverzwaring. Afgelopen jaar zijn de tarieven gewoon 10% omhoog gegaan met de VVD. Dus het is niet zo dat ze dankzij de VVD de tarieven niet zijn gestegen. Alleen als je moet gaan bezuinigen, kijk je ook naar hoe je meer inkomsten kunt krijgen en of je dat wilt. En alleen nog voordat het proces heeft plaatsgevonden, geven ze aan weg te gaan. Op het argument wat op zijn minst in ieder geval twijfelachtig is. Dus er is iets anders aan de hand. Misschien is het onervarenheid. Het is al de derde fractievoorzitter. Ook nog een nieuwe fractievoorzitter. Er is ook een richtingenstrijd die eigenlijk met de wethouderskeuze eigenlijk toen ook niet beslecht is. Alleen eigenlijk doorgezet is. Dus het is niet de meest stabiele coalitiepartij. En nu gebeurt eigenlijk de VVD wat de PvdA in de vorige periode is overkomen. Samen waren ze altijd de bestuurspartijen van deze stad vanaf de start. De PvdA is toen halverwege ook na 2 jaar eruit gezet, toen weliswaar. En daar lijkt het ook een klein beetje op nu. Want de VVD heeft zich daaruit willen laten zetten. Zo lijkt het een beetje. Ook na 2 jaar.
Sorry, Tjeerd, dat ik je onderbreek hoor. Maar van uitzetten is geen sprake. Van uitstappen wel degelijk. Wij hebben echt geprobeerd om de VVD aan tafel te houden. Dat hebben we met man en macht geprobeerd. We hebben bij de VVD meermaals aangegeven dat het huishoudboekje van de gemeente ook bij alle andere coalitiepartijen topprioriteit is. Maar zij wilden niet meer verder spreken. En om dat huishoudboekje op orde te krijgen, dan ligt wat ons betreft alles op tafel. Zowel lastenverzwaring als bezuinigen. Er moet ook zeker bezuinigd worden. Maar ja, als je daarover het gesprek niet eens meer kan voeren samen, dan merk je gewoon aan zo'n partij dat ze gewoon eigenlijk een soort excuus vinden om eruit te stappen.
Ik bedoel daarmee te zeggen is dat de meeste partijen zijn wat meer linkser georiënteerd of progressiever in de coalitie. Nou, reken D66 ook maar even tot die groep. Hè? Dat zul je beamen. En de VVD is daar eigenlijk een beetje ook in geïsoleerd geraakt. En dat met de keuze ook nog van een formateur van PvdA-huizen. Wat mij opmerkelijk vond in ieder geval. Daar kan je ook uitlezen dat er een handreiking richting de PvdA en GroenLinks wordt gedaan. Want normaal liter heeft de grootste partij vaak. Hè? De eerste formateur was ook van VVD-huizen. Ook daar zit dan, op zijn minst kun je ook andere dingen daarin lezen. Nou, en toevallig hebben we hier dan de twee partijen die eigenlijk toch de enige meerderheidscoalitie kunnen vormen in de raad. Want meer opties zijn er niet meer. Okay. Omdat de PVV wordt uitgesloten.
Ja, ik wil even vragen, hoe ziet het dan naar voren? Dan komen we even bij meneer De Jonge en mevrouw Nixjomar. Maar dan even bij u te beginnen, meneer De Jonge. Is het een soort cadeautje voor u als een oppositiepartij?
Nee, want wij storten letterlijk de stad in een onzekere tijd. Dus het is geen cadeautje. En ik denk dat wij allemaal hier aan tafel het liefst een stabiel bestuur hadden gezien. Die stappen maakt in het belang van de stad. En dan kan je daar een politieke mening over hebben. Maar het is niet zo dat wij staan te juichen bij het feit dat de VVD afscheid neemt. Ik vind het schandalig zelfs. Dus dat is een heel andere soort emotie. Het opent een bijzondere situatie die we gewoon ook goed moeten bekijken. En wij zullen ook als partij een afweging moeten maken op het moment dat het zover komt. En dat die vraag ook formeel op tafel ligt of het voor ons interessant is om in te stappen daarin. En dat betekent ook dat je een afweging moet maken tussen het belang van de stad en het belang van de partij. Maar wij zullen niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid. Want dat vinden we wel belangrijk. Maar tegelijkertijd, en ook niet tegen elke prijs. Dat lijkt ook logisch om daar iets mee te doen. En ik denk dat elke partij er op die manier in zou gaan zitten. Dus ja, wij wachten de komende periode met spanning af. Ja.
Linkse lente, toch?
Nou, ik zag het in jouw artikel staan, een linkse lente. En ik moest er om glimlachen. Natuurlijk, op het moment dat wij, 2 jaar geleden, de vraag aan ons was gesteld om een coalitie te vormen met de partijen die nu in de coalitie zitten, plus ons erbij, dan waren wij best blij mee geweest. Alleen in de tussentijd is de situatie in de stad ook best wel veranderd. En dat vraagt ook gewoon een zorgvuldige afweging van, waar zitten onze belangen en waar zitten de belangen van de stad? En die afweging gaan we doen. En daar gaan we onze leden ook in meenemen. Want in tegenstelling tot de VVD, die blijkbaar een vrij rigoureuze stap kunnen doen zonder de leden te raadplegen, zo werkt dat niet bij ons. Ja. Wij hebben het te maken met een achterban die ook af en toe redelijk vocaal is.
Mevrouw Nixjomar, is het, als we even kijken, meneer Herma kwam net al even met de bezuinigingen die eraan zitten te komen. Hebben jullie ideeën hoe je dat zou kunnen oplossen? Want het klinkt als een soort fundamenteel probleem waar we hier tegenaan lopen.
Ja, maar dat is het eigenlijk ook. Dus je ziet dat de grote structurele tekorten die we nu op dit moment hebben, dat we daar gewoon belangrijke en ook lastige keuzes hoe dan ook in zouden moeten maken. Of dat nou wij zijn die aan de tafel zitten, of dat nou een andere partij is. het verschil wat er wel is, is als wij daar zitten, dat we natuurlijk een andere keuze zullen maken. En daar natuurlijk de sociale en duurzame keuze in proberen te maken. Ik denk dat ook een aantal voorstellen wat wij hebben gedaan om bijvoorbeeld de OZB bijvoorbeeld te verhogen bij de vorige begroting. Dat zijn allemaal voorbeelden van wel linkse ideeën die wij hebben. Maar er moet natuurlijk ook gewoon draagvlak voor zijn. En inderdaad, je begon al van, is dit nou een cadeautje? Maar het is zeker geen feestje. En ik kan je beloven, dat is het voor niemand niet. En al zeker niet voor de Almeerder. Maar het is wel een situatie waarin er natuurlijk ook kansen zitten. Dus ik wil er ook niet al te pessimistisch over zijn. Er is nu op dit moment een crisis, maar een crisis biedt ook kansen. En dat is denk ik ook de insteek die alle partijen op dit moment hebben van, laten we kijken, hoe kunnen we op dit moment het beste ervan maken voor Almeerde. Ja. En dat vind ik wel mooi om te zien, dat al die partijen, en dan kijk ik even vooral naar de partijen waar wij mee samenwerken, dus de PvdA en de Vrienden op Links, die hebben diezelfde insteek van, hoe gaan we ervoor zorgen, hoe gaan we die verantwoordelijkheid, op welke manier gaan we die pakken, om hier het beste voor de Almeerder in te zijn.
Ja. Meneer Alberg, verwacht u eigenlijk dat dit, meneer Herrema schetste even een verleden en ook een soort domino effectje, houdt het hiermee op?
Hoe bedoelt u, houdt het hiermee op?
We hebben onlangs gehad vanuit de ChristenUnie, nu hebben we de VVD. Zitten we hier binnenkort te praten over een andere partij?
Nee, als het aan mij ligt, blijven we allemaal bij elkaar. En als ik kijk naar de coalitiepartijen die er nu nog, in de coalitie zitten, dan denk ik dat het goed komt. We hebben afgelopen 2 jaar nauw samengewerkt, goed samengewerkt. En dat is eigenlijk ook wel heel bijzonder om te zien. Hè? Want wij zitten hier in best een unieke situatie in Nederland. In een coalitie waar we zijn begonnen in ieder geval met 7 partijen. Van uiterst links, Partij voor de Dieren, NSP. En ook behoorlijk rechts, met de VVD. En dat je juist ziet dat die 2 relatief onervaren partijen, de Partij voor de Dieren en de SP, op die manier verantwoordelijkheid nemen. Op die manier zeggen, nee, wij blijven aan tafel zitten, wij blijven doorpraten. Dan heb ik echt het vertrouwen dat wij die klus gaan klaren met z'n allen. Maar nu is het zaak om door te gaan, door te pakken. En ik hoop zeker dat de rest van de raad ook de zittende coalitie en het college het vertrouwen geeft om door te gaan. Want mocht dat niet zo zijn, dan zitten we straks in een stad zonder bestuurders. En dan blijven al die belangrijke dossiers liggen. Dan kunnen we geen voortgang maken bij het bouwen van al die woningen voor die jongeren, voor senioren. Dan kunnen we niet doorgaan met het aanpakken van die netcongestie. Dus ik zou zeggen doorgaan op de huidige voet in ieder geval. En tegelijkertijd moeten we natuurlijk met andere partijen de gesprekken aangaan om te kijken hoe we verder kunnen en de komende 2 jaar vol kunnen maken.
Dankjewel. Tot zover de update over de situatie in het stadhuis. Maar er valt nog veel meer te bespreken over de toekomst van Almere. Hoe ziet Almere er over 20 jaar uit? De gemeente heeft een visie voor de periode 2030 tot 2040 vastgesteld, die ervoor moet zorgen dat de binnenstad leefbaar blijft en aantrekkelijk is als werk- en woonlocatie. Het centrum moet vergroenen, er moeten nieuwe voorzieningen komen om te verblijven en te ontmoeten. Ook de bereikbaarheid is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Doorgaand verkeer zal bijvoorbeeld om de stad heen geleid worden. Maar het verkeer rijdt op dit moment nog door de stad heen. Verslaggever Jorik Moria, jij bent daar aanwezig. Wat kan de Almeerder in deze verwachten?
Nou Ronald, de stad groeit zo snel dat er verwacht wordt dat de verplaatsingen in de binnenstad zullen verdubbelen in de komende 15 jaar. Het verkeer zou dan vastlopen. Daarom lijkt het onvermijdelijk om een knip in de binnenstad te maken en de Oost-Westverbinding op te heffen. Achter mij zie je de tunnel aan de Hospitaaldreef. Er wordt over gesproken dat het verkeer straks niet meer door deze tunnel heen kan. We vroegen Almeerders of zij dit een goed idee vinden.
Ik vind dat eigenlijk niet kunnen, want als jij die tunnel afsluit, dan zullen wij als vervoerders, met name taxis en zo, zullen we dus een stuk grotere route moeten gebruiken om dus bij onze bestemming te komen met onze klanten. Wat dan inhoudt dat mensen dus ook meer gaan moeten betalen voor de taxiritten.
Ik vind het ook een beetje ondoordacht, want je verlegt gewoon het probleem.
Ja, ik zie dat niet helemaal zitten. Hoe ze dat dan willen door het weerwater heen of zo. Want dat is dan om de stad heen.
Dus het is geen goed plan, denk ik, om hem dicht te gooien. Ik denk dat ze beter kunnen kijken naar de infrastructuur, hoe die weg erbij ligt. En hoe ze de verkeersgebruikers beter kunnen verdelen, zodat het een veiligere situatie wordt.
Ik snap best wel dat mensen zich druk maken over drukte. Maar dan verleg je alleen maar het probleem. En ik denk dat je dan ook mensen krijgt die daar totaal niet moeten zijn. Mensen die in de stad moeten zijn, die moeten door die tunnel heen en verder is niet. Dus ja, ik denk dat je het fijn vindt als winkelier dat het druk is in de stad. Je wilt toch je spulletjes kwijt en wij moeten er ook zijn voor school. Dus Ik vind het heel vervelend als het dicht gaat.
En wat is volgens u dan een veilige of goede oplossing?
Sowieso die tunnel niet dichtgooien, die tunnel openlaten, maar gewoon desnoods, het zal wel heel erg veel geld gaan kosten, maar ik zit te denken aan een tunnelbak voor fietsers en voetgangers, dat ze daar onderdoor kunnen en dat de auto's gewoon alsnog gebruik kunnen maken van de weg of zoiets. Maar omrijden om hem dicht te gooien, dat is een hele makkelijke oplossing, maar dat gaat heel veel mensen heel veel geld kosten en ook irritaties natuurlijk op andere plekken waar het verkeer dan wel weer vast gaat lopen, want als je eromheen moet rijden, dan heb je daar aan de andere kant van die tunnel heb je ook een hele rare verkeerskruispunt zitten. Wat dus echt er naartoe gaat leiden dat de mensen daar strakjes vaststaan en langer in de file zullen staan daar zo. Dus ik denk niet dat het een goed plan is.
En dan van die PNR-plekken, zeg maar, dat je bij de, nou ja, bijvoorbeeld daar zo tegenover de Cinema Dreef, daar is nog een heel stuk, dat je daar een parkeerplaats maakt of zoiets.
Tja, zoals je hoort worden de Almeerders nog niet heel enthousiast van dit plan. Een vraag die we kregen van een inwoner was of dit idee niet te rigoureus is voor wat het oplevert.
Dankjewel, Jorik. Aan tafel meneer Alberg, raadlid bij D66. Is het plan wat er ligt te rigoureus?
Nee, dat denk ik niet. En je moet het plan ook in de context plaatsen van de groei van de stad. Tot 2040 willen we 10.000 tot 15.000 woningen gaan bijbouwen in de stad. En dat betekent dat je ook wat aan je infrastructuur moet gaan doen. Dat je goed moet kijken naar de wegen, naar de kruispunten. Dat is allemaal heel goed onderzocht. En wat blijkt dat het onontkoombaar is, je kan er niet omheen om die tunnel dicht te gaan gooien. En een knip is niet populair gebleken, niet hier in Almere, maar ook bijvoorbeeld in Amsterdam is dat niet populair gebleken. Ik denk wel dat we het hier over een hele andere situatie hebben, waarin je gaat zien dat mensen zodra die knip er is, er heel blij mee gaan zijn. Want we geven veel meer ruimte aan fietsers en aan voetgangers. De route rondom het centrum gaan we verbeteren, gaan we heel veel in investeren, waardoor die route ook vaak sneller gaat zijn dan die sluiproute door het centrum heen. Dus ik denk niet dat die te rigoureus is. Ik denk dat al die maatregelen waarvan die knipper één van is, dat die allemaal nodig zijn om die woningbouw, om die vergroening, om die leefbaarheid in de stad te gaan bevorderen.
Maar we hebben het over Almere. Ja. Een van de jongste steden natuurlijk van het land.
Zeker.
Bedacht aan de tekentafel is me wel eens toegefluisterd. Dus ja, dan zou je zeggen, nou, binnen nu en zoveel jaar weer hertekenen, dat is toch een beetje gek eigenlijk.
Nee, dat denk ik niet, want we zijn een jonge stad, maar we zijn ook de snelst groeiende stad in Nederland. En daarom moet je soms dingen gaan veranderen en aanpassen, opnieuw naar de tekentafel inderdaad. En wat we wel verstandig vinden, en dat is een amendement dat is aangekondigd door Leefbaar Almere, en volgens mij doet de VVD daar ook aan mee, is om eerst een soort proef te gaan doen. Dus in plaats van gelijk te zeggen, nou, we gooien die tunnel dicht en je kan hem ook niet meer opengooien, mocht het nodig zijn, te zeggen van, goh, we gaan hem een half jaar lang bijvoorbeeld dichtgooien, dan kijken we wat de effecten zijn op de doorstroom. En daarna kan je kijken, goh, is het dan wel een goed idee of niet? Wij hebben er vertrouwen in. Dus wij gaan ook een amendement indienen om te zeggen, goh, die knip moet er echt komen. Want anders kan je die woningen gewoon niet realiseren.
Maar dat is gewoon een experiment in real life. Ik bedoel, dat hebben ze in Amsterdam gedaan. Het resultaat was dat het heel positief was. Het is best rigoureus. Ja, maar ik zie ook heel eventjes.
De Hospitaaldreef is ook geen Weesperstraat. Hè? En wat wij ook zien is dat de helft van het verkeer dat door die tunnel gaat, dat is doorgaand verkeer. Terwijl die tunnel bedoeld is voor het bestemmingsverkeer, voor de mensen die daar wonen, voor de mensen die daar werken. En nu zit er gewoon een sluiproute door het centrum heen. Daarom kan je veel beter dat verkeer gaan omleiden. Dan kan je gaan investeren in die kruispunten. En dat komt alleen maar de doorstroom ten goede.
Mevrouw Nixjomar, wat vindt u ervan?
Ja, afgezien van dat dit niet mijn portefeuille is, is de lijn van GroenLinks eigenlijk best wel vergelijkbaar als de lijn van D66. Want het komt er gewoon op neer, dit is gewoon een keuze die we moeten gaan maken. Dit is in het belang van de stad. Juist ook inderdaad in de context van die enorme groei. Als ik mij niet vergis, willen wij 5.500 woningen willen wij gaan realiseren binnen het stadscentrum. Dat brengt natuurlijk een enorme druk op dat verkeer. Daar is goed en gedegen onderzoek naar gedaan van mensen die daar heel veel verstand over hebben.
Dus jullie zijn het er gewoon
dus wij
mee
zijn
eens.
Het daar mee eens.
Meneer de Jonge schrijft zich daarbij aan.
Ja, dat denk ik. Maar kijk, een stad leeft. En dat betekent ook dat die stad zich ontwikkelt. En het is natuurlijk een fictie om te denken dat wij het, 40 jaar geleden hebben ontworpen met het eindplaatje in gedachten.
Maar 20 jaar geleden is deze tunnel er gekomen.
Ja, dat klopt.
Dat is niet heel lang,
Ja, maar toen hebben we ook het stadscentrum verbouwd en doorgetrokken. En we hebben toen ook de eerste huizenblokken zelfs gesloopt in Almere. De Schipperskade en dat soort dingen. dingen allemaal, omdat we ruimte willen geven daarvoor. En dat heet met een mooi woord voortschrijdend inzicht. En dat hebben we ook gewoon nodig. En als je die visie op die stad wil ontwikkelen, dan moet je dan ook moeilijke keuzes maken. Maar ik vind het altijd een goed voorbeeld. Ik kom in Utrecht bij Hoog Catharijnen. Vroeger was dat een gigantische autosnelweg. Er is nu weer water. Ik vind het een verrijking van de stad.
Nee, alle steden die willen de leefbaarheid in het centrum verbeteren. Zeker als je ook nog een lading mensen erbij zet. Die willen een leefbaar centrum hebben. Dus wat hier gebeurt is eigenlijk heel logisch in de ontwikkeling van alle steden. Alleen, het doet even ouw.
Ja.
Mensen zijn natuurlijk nooit altijd echt geneigd tot verandering op deze manier. Maar als het goed voorbereid wordt en goede alternatieven worden geboden en goed geïnformeerd, dan denk ik dat deze ramp nog wel te overleven is.
Maar als we het hebben, wat u zegt, meerdere steden doen aan vergroenen. Maar in Almere willen we natuurlijk nog meer werkgelegenheid. De komst van de universiteit, dat is opgeteld een forse impact, zal ik maar zeggen. Dat onderschrijft dit hele geheel.
Meestal gaan studenten niet met de auto. Bovendien komen de woningen naast de campus. Dus waarom zou je een auto hebben? Almere heeft relatief weinig woningen in het centrum. De winkels hebben daar last van. Want de voorzieningenniveau heeft zoveel woningen nodig om goed te kunnen draaien. Dus als je meer woningen toevoegt, verdichten heet dat met een mooi woord, behoud je ook het groen. Dan ga je niet bouwen in het groen, maar kun je in de stad bouwen. En dan hebben de winkeliers uiteindelijk ook baat bij, want er wonen meer mensen. Alleen er is één vriezer en dat is meestal de auto.
Ja.
Ook al is die elektrisch.
En in dit geval, meneer Alberg, u bent een van de jongste politici samen met mevrouw Nixomar.
Mevrouw Nixomar is de jongste en ik op één na.
Ja, daarom.
Jongste,
een van de jongste. Ja. Maar ik bedoel, dan vallen jullie ook natuurlijk een beetje. Jullie zijn begin 20, neem ik aan ergens.
Klopt. Ja,
dan zit je een beetje de groep waar meneer Herma het over heeft. Natuurlijk niet snel met de auto, maar wel het OV en dat soort zaken. Dus het is wel heel fijn dat u daar zo in staat in deze.
Ik heb zelf ook gewoon een auto hoor. Dus ik denk ook dat het moet kunnen. Als je een auto wil, dan moet je gewoon een auto kunnen hebben. Dan moet je hem kunnen parkeren. Dan moet je ook je boodschappen ermee kunnen gaan doen. Dus daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat er wel over, waar ga je op een gegeven moment voorrang aan geven? Want je moet keuzes maken. Het kan niet en. En in dit plan, en die mening hebben wij ook, zeggen we, we gaan voorrang geven aan voetgangers en aan fietsers. En die auto komt daarna. Dus het blijft gewoon mogelijk om lekker te gaan winkelen in het centrum. Dat kan allemaal nog. De bewoners kunnen ook gewoon een auto hebben. Maar we zeggen wel, die auto komt even op de tweede plek. En die mensen die komen winkelen, die willen we echt het liefst fietsend, lopend, met openbaar vervoer naar het centrum trekken. En wat Tjeerd zegt, dat klopt ook helemaal. Hè. Je moet dit mobiliteitsplan, heet het dan, niet loszien. Over een paar weken gaan we het ook hebben over het vergroenen van het centrum. De stad heeft als ambitie om het groenste centrum van Nederland te gaan ontwikkelen. Dat hangt allemaal met elkaar samen. En ik denk dat we daar als stad ook hele mooie stappen in maken. En dan vind ik Utrecht best een mooi voorbeeld.
Wanneer gaat het experiment beginnen?
De knip, dat moet nog blijken. Maar ik kan me voorstellen dat het ergens in de komende 2 jaar gaat gebeuren.
Vorige week werd tijdens Internationale Vrouwendag aandacht gevraagd voor de rechten van vrouwen. Aan tafel mevrouw Nixomar, zij is raadslid van GroenLinks en we hoorden haar net al even. Zij organiseerde de Vrouwenmars in Almere en ging in gesprek met mensen over hoe we van Almere een feministische stad kunnen maken. Verslaggever Maud Sipsbeul peilde al even de stemming op straat. Hoe feministisch zijn Almeerders?
50%. Ik ben half een vrouw, half een man.
En hoezo?
Want in elke vrouw zitten mannelijke hormonen binnen en in elke vrouwelijke hormonen zitten mannelijke hormonen binnen.
En uit u zich ook een beetje feministisch?
Absoluut.
En waarin?
Bloemen geven, af en toe als een vrouw lachen of als een vrouw denken ook. Dus dat is mijn feminisme.
Hoe feministisch kan je zijn als man? Ik denk best een beetje.
Niet echt. Nee.
En waarom niet echt?
Nou, ik vind het allemaal niet zo belangrijk.
En hoe feministisch is de stad Almere?
Het is een onpersoonlijke stad. Ik vind het een stad zonder karakter. Ik weet het, is heel moeilijk om dat te peilen. Maar het is wel zo dat Almere een dynamische stad is.
Nou, volgens mij doet de stad niet zoveel. Wat is een stad? Het zijn toch de mensen die de stad maken?
En de gemeente? En de gemeente zelf?
Heb ik geen ervaring mee.
Nou, Daar heb ik niet zo'n goed beeld bij.
En waarom niet?
Omdat de klanten die wij hier krijgen, die doen naar mijn idee vrij normaal op dat gebied. Dus ja, dan zou je zeggen dat Almere best feministisch is.
En er is wel nog steeds een loonkloof.
Ja, maar als je dan begrijpt dat ZZP'ers, dames, dat die nog steeds minder betaald krijgen. Ja, aan wie ligt het dan? Dan ligt het toch aan degene die onderhandeld heeft, of niet?
En hoe denken vrouwen precies?
Vrouwen, dat is verschillend. Maar in het algemeen, vrouwen zijn emotioneel. Emoties. Ze worden beheerst door de emoties. Heel veel emoties. En ik heb genoeg emoties.
En mannen hebben dat minder?
Ja, maar mannen hebben dat heel zelden. En dat is een atomisch bom. En bij vrouwen is het wat vaker.
Nou, ik denk dat toch heel veel vrouwen nog wel bij die mannen onder de plak zitten.
En waar merkt u dat aan?
Nou, dat ze niet zoveel meer mogen. Wij zijn veel vrijer opgevoed, denk ik. In vroeger in de tijd. Wij deden alles. Als ze tegenwoordig in een kort rokje lopen of ze zijn te zwaar opgemaakt, dan wordt er al gauw geroepen van...
Je kan de wallen op.
Oh, ja. Of er wordt gesist of dan ben je een hoer, hè? Wordt er ook nog wel eens gezegd.
Of ze komen erop af wat eigenlijk niet nodig is, want iedereen moet doen wat hij wil.
Ja. Mevrouw Niksemaar, dit was even een peiling vanmiddag in de stad. Ja. Waarom moet er volgens u Almere een feministische stad worden?
Ik denk om als eerste hierop te reageren. En dit is iets wat ik vaker merk. En het is ook best wel een hele logische verklaring zit er ook achter. Is dat het concept van feminisme vaak niet goed begrepen wordt zoals dat is bedoeld. Feminisme gaat niet over de seksen of het geslacht. Feminisme gaat niet over alleen de vrouwen. Het gaat erover dat je eigenlijk zou willen dat alle gemarginaliseerde groepen dezelfde rechten en dezelfde gelijkwaardigheid eigenlijk een gelijkwaardige positie zouden krijgen. En feminisme, het woord feminien zit erin, dus ik begrijp heel goed dat er vaak wordt gedacht, nou, dat is in het voordeel van de vrouw, maar dat is eigenlijk in het voordeel van de samenleving.
Maar maak dat eens concreet dan, want iedereen heeft het over feminisme à la de jaren 70, zal ik maar zeggen, opkomst van de vrouw, aanrecht, dat soort dingen. Dan denk ik, ja, waar gaat het nu over dan?
Nou, het gaat eigenlijk nu over dezelfde dingen op verschillende manieren. Dus om een heel concreet voorbeeld te geven van wat ik zei. Kijk, feminisme gaat niet alleen over vrouwen. Dus het gaat ook over mannen. Want er bestaat een soort van, in het hele concept van het patriarchaat. Er zijn een aantal kenmerken aangegeven. Namelijk bijvoorbeeld mannen mogen niet huilen. Mannen moeten de kostwinnaar zijn. Mannen moeten X, Y, Z. Dus er zijn bepaalde genderrollen eigenlijk gegeven aan mannen en vrouwen. Maar wat we zien is dat het effect op mannen bijvoorbeeld ook is dat de suïcidecijfers bij mannen, jonge mannen vooral, heel erg hoog zijn. Dat vooral jonge mannen niet durven om hulp te vragen bij mentale klachten. Dus op die manier zie je dat feminisme er niet alleen voor de vrouwen is, maar eigenlijk voor de samenleving als geheel.
Maar wat gaat u er dan aan doen? Gaan we dan een soort van fempride krijgen? Of,
Nee, want feminisme dat gaat echt over structurele veranderingen. En dat geloof ik wel echt. En daar zit ook denk ik een rol voor de politiek weggelegd. En ook een rol voor de stad. Dus wat ik heb georganiseerd is inderdaad een avond waarin we een aantal experts van verschillende vakgebieden. We hebben een stedenbouwkundige uitgenodigd. We hebben een oud-wethouder sociaal domein uitgenodigd.
Maar wat gaat diegene vertellen? Dan, want uiteindelijk wil je meer gelijkheid voor iedereen in de stad. Daar kan iedereen zich iets bij voorstellen. Maar hoe ga je dat dan realiseren? Want is dat dan vertellen van verhalen? Is dat het bieden van handvatten? Is dat een programma?
Nee, dat kan op verschillende manieren uiting vinden. Ik denk dat daar drie dingen bij belangrijk zijn. Want wat is nou een feministische stad? Als ik zelf daarover nadenk, betekent een feministische stad eigenlijk een stad die toegankelijk en inclusief voor iedereen is. Dus betekent dat je een stad nodig hebt die actief beleid gaat voeren op wat net ook in het filmpje werd benoemd, straatintimidatie. Dat betekent dat je een stad nodig hebt die durft om actief in te zetten om ervoor te zorgen dat vrouwen die bijvoorbeeld vaker in armoede leven, om daar actief beleid op te voeren. Dus bijvoorbeeld het invoeren van menstruatiearmoede als een idee. Het betekent dat je een stad nodig hebt die op verschillende manieren wil meedenken en wil meekijken met de verschillende genderongelijkheden in het achterhoofd.
Ja, Helder. Nu was het trouwens zo, we gingen de straat op vanmiddag en er zitten vrouwen en mannen in. Maar er waren ook heel veel jonge vrouwen die zoiets hadden van feminisme. Wat is dat? Daar heb ik niets voor mee. Ik wil niet voor de camera. Dat wou ik nog even gezegd hebben. Niet dat men denkt, er zitten misschien wel een beetje weinig vrouwen wellicht in. Maar even rondkijken. We hebben natuurlijk drie heren aan de tafel. Meneer Alberg, u knikt al. Dit vindt u ook een goed plan?
Ik denk dat het belangrijkste is dat iedereen zichzelf kan zijn. En dat iedereen gelijkwaardig behandeld wordt. Dus u had het al even over de loonkloof. Nou, ik vind vrouwen en mannen moeten gewoon hetzelfde verdienen voor hetzelfde werk. Punt. Het punt dat mevrouw Nixjomar maakt over bijvoorbeeld dat stedenbouwkundige element eraan. Dan denk ik met name aan de toegankelijkheid van de stad. Over mensen die bijvoorbeeld slechter been zijn of een bepaalde handicap hebben. Dat zij ook gemakkelijk de stad in en uit kunnen. En dat kan niet altijd in Almere. Hè? Als je kijkt naar de roltrappen, naar de liften, naar de stoeptegels die soms los of krom liggen. Dan hebben we daar ook nog wel wat werk in te doen. Wij hebben als fractie een aantal maanden geleden daarom ook een initiatiefvoorstel ingediend om het centrummanagement te verstevigen. Zodat de organisatie vanuit de gemeente die gaat over het centrum gewoon zelf veel makkelijker aan de slag kan gaan met bijvoorbeeld die liften en die roltrappen. Mm-hmm. En ik denk dat dat bijvoorbeeld een concrete stap is die we kunnen nemen. Maar dat iedereen gelijk is, gelijkwaardig is en dat iedereen zichzelf mag zijn in Almere, dat staat voor ons op nummer 1.
Meneer Herma, ziet u dit ook als een probleem wat opgelost moet worden?
Nou ja, ik denk dat we ook al zijn we voor de wet gelijk, dat is in de praktijk toch lang niet zo. Dus daarom is het wel goed dat er een programma is die ook aandacht besteedt aan daar waar het niet zo is. Of daar nou het woord feminisme of feminisering nou zo'n handig begrip voor is, weet ik niet eerlijk gezegd. Het staat al met koeienletters op de stadhuis Almere voor iedereen. Dat dekt de lading eigenlijk ook al. Maar goed, dat is even een. Dat staat wat dichter bij de meeste mensen waarschijnlijk. Maar ik heb zelf wat tegeltjes zitten zetten op het, voor tegen het geweld van vrouwen. En ik ben er eigenlijk wel geschrokken. Ook de cijfers die erachter liggen. Die eigenlijk veel te weinig aandacht krijgen. Ook in Nederland. Hoeveel geweld er is tegen vrouwen. Ja. En dat we daar ook in dit apart of in dit programma meer aandacht aan besteden. En zorgen dat de kerels die het doen aangepakt worden. En de vrouwen beter geholpen worden wanneer het wel gebeurt. Dan hebben we al heel wat gewonnen.
Mevrouw Nixjomar, denkt u dat, als we het hebben over Almere, de feministische stad, dat dat een grote trekker gaat worden? Of dat het ook voor heel veel mensen in het land wellicht ook zelf zijn van nou, heel leuk, maar even geen Almere?
Nou ja, ik begrijp heel goed dat er zit een bepaalde weerstand tegenover het woord feminisme. En in plaats van dat we, ik denk dat het heel erg belangrijk is om je daar een bewustwording omheen te creëren. Want waarom schrikken mensen zo erg af van dat woord? Dat is denk ik een crucialere vraag en een groter motief in de samenleving waar we echt eens kritisch naar moeten kijken. Maar ik hoorde net een aantal voorbeelden gegeven worden en die spelen zeker een rol. Hè? Dus het toegankelijk maken van een stad. Dus ook voor mensen die bijvoorbeeld slechter been zijn. Dat valt allemaal onder feminisme. Inderdaad ook dat het geweld tegen vrouwen is een heel duidelijk vorm van hoe gender dus een rol speelt ook binnen de criminaliteit, binnen de misdaad. Toch is een misschien wat minder bekend probleem en een minder bekende manier waarop je met feminisme kan omgaan binnen de politiek, gendersensitief beleid. Het blijkt namelijk dat er sprake is van een genderdatakloof. En wat houdt dat nou in? Dat betekent alles wat wij eigenlijk hebben ontworpen. Kijk maar om je heen, van de tafel tot zelfs je mobiel, tot een piano, is allemaal ontworpen op basis van data. Maar die data ging bij de telefoon over hoe groot is de hand van een man. Bij een piano exact hetzelfde. Bij de tafel gaat het ook uit van de hoogte van een man. En ook in beleid speelt dit door. Dus bijvoorbeeld als we gaan kijken naar de stemherkenning. Bijvoorbeeld in auto's, dan heb je voor veiligheidsredenen kan je met je stem dan de auto bedienen. Maar het is gebleken dat de stemherkenning eigenlijk alleen reageert op mannelijke stemmen. Omdat de data die wij het hebben gevoed mannelijke data is. En hetzelfde geldt voor gemeentelijk beleid. We zien namelijk binnen het sociaal domein dat we verschillende regelingen hebben. Als we het hebben over armoedebeleid, als we het hebben over werkbeleid en inkomen. dan gaan we alsnog uit van mannelijke data. Dat komt omdat de manier waarop vrouwen zich bewegen, de manier waarop vrouwen leven, heel anders is dan die van mannen. Dus willen we ervoor zorgen dat je goed en effectief gemeentelijk beleid hebt, dan moet je ervoor zorgen dat ook die genderdatakloof gedicht wordt.
Ik nodig u graag uit op het moment dat daar de eerste resultaten eigenlijk van zijn. Want het is eigenlijk een groot probleem als we het zo even bestempelen, toch?
Zeker.
En niet alleen op lokaal niveau, maar ook zeker op landelijk niveau denk ik dat we echt wel stappen kunnen zetten. Minister Pia Dijkstra die heeft laatst ook aangekondigd dat ze veel meer aandacht wil voor vrouwen in de zorg. Omdat veel medicijnen, veel ziekten worden benaderd vanuit een mannelijk perspectief. En dat ze veel te weinig weten, nou, wat is dan de impact van zo'n medicijn of een antibiotica kuur of wat dan ook op het lichaam van een vrouw. En ik denk dat dat echt hele grote problemen zijn die heel veel vrouwen raken. En hier lokaal ben ik heel benieuwd, Shadi, waar je mee komt.
Ja, zeker. En, de voorstellen worden geschreven. En neem maar exact dat punt wat je eigenlijk aanstipt. Die genderdatakloof, dat speelt dan door in alle sectoren. Dus dan heb je het over onderwijs, zeker over zorg. Het is bijvoorbeeld heel erg schokkend, maar kanker wordt veel minder snel gediagnosticeerd bij vrouwen dan bij mannen. Vrouwen die leven langer, maar die leven vaak langer, maar minder gezonde, kwalitatief gezonde levensjaren dan mannen. En dat heeft allemaal ermee te maken dat we niet goed hebben geïnvesteerd in onderzoeken naar vrouwen. En dat komt voor een deel ook door de representatie, want vrouwen zijn niet vaak gerepresenteerd hierin.
We gaan het volgen, zeker ook wat u zegt op landelijk niveau. Er is veel in beweging. Dank jullie wel. Gaan we het nu hebben over buren, want een burenruzie is nooit fijn. Buren die geluidsoverlast veroorzaken, een schutting op jouw terrein zetten of je verblinden met hun felle lampen. En dat laatste is precies wat er in Almere aan de hand is. Want onze overburen in Huizen zijn naar de hoogste bestuursrechter gestapt om de bouw van nieuwe distributiecentra op bedrijvenpark Stichtse Kant tegen te houden. Verslaggever Lotte Smit is snel met de redactiescooter naar het bedrijventerrein afgereisd. Lotte, wat is er aan de hand?
Ja, er komen steeds meer distributiecentra bij in Almere. Supermarkt Lidl, lingeriemerk Hunkemuller en het bedrijf Panattoni gaan allemaal distribueren vanuit het bedrijventerrein Stichtse Kant. En de boze buren, die zitten dus daar, in Huizen. De afstand tussen het Almeerse bedrijventerrein en de woningen van de bezwaarmakers aan de Gooimeerpromenade in Huizen is 2,5 kilometer.
Maar Lotte, waar hebben de mensen in Huizen dan last van?
Ja, tegenover de rechter zei een van de Huizenaren dat het absurd is wat voor een paraplu aan verlichting er boven het bedrijventerrein hangt. Volgens de buren is het zelfs zo erg dat ze in de avond de gordijnen dicht doen om het maar niet te hoeven zien.
En hoe moet het nu verder dan?
Ja, de gemeente die heeft de Raad van State verzocht om de bezwaren ongegrond te verklaren. Dat deed de rechtbank Midden-Nederland eerder al. De uitspraak in de zaak is ongeveer over 6 weken.
Meneer De Jonge, u bent van de PvdA in Almere. Is de toekomst van Almere één grote blokkendoos?
Nou, dat hoop ik niet. Dat lijkt me een hele slechte keuze. Maar het is wel een belangrijk probleem natuurlijk. Hè? Want we hebben het net ook al eerder aangestipt van dat wij op langere termijn moeten denken. We hebben het net al over het centrum gehad. Maar als ik alle ambities op een rijtje zet hè, die wij in Almere hebben. We moeten woningbouw doen, maar we moeten ook recreëren. We moeten werkgelegenheid creëren. We moeten van alles doen. We moeten ontspanning doen. We moeten blauw en groen met elkaar voor elkaar krijgen. En ik denk dat als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je aan een oppervlaktebenodigdheid uit. Het zou mij niet verbazen als dat 2 keer de stad is. En dat betekent wel dat in de komende periode wij toch beter en zouden moeten nadenken van wat voor stad willen we nu zijn en hoe zien we die stad zich dan ook op langere termijn ontwikkelen. En ik heb interessante gesprekken gehad met oud-wethouder Adrie Duivenstein, die met name altijd goed was in het nadenken over een langere termijn. Ik kijk nu naar een plaatje van een weerwater. En ik kan me heel goed herinneren dat wij een gesprek hebben gehad. En die zei van, ja, het weerwater, dat wordt een binnenwatertje in het stadscentrum van Almere. En de eerste keer dat hij dat zei, had ik zoiets van, hey, belachelijk. Maar hoe langer je daarover nadenkt, ja, dit wordt wel de manier waarop wij onze stad gaan ontwikkelen. En hoe we ook op langere termijn moeten nadenken. En het feit, hè, we plaatsen nu vrij grote distributiecentra in onze industriegebieden. Nou, dat heeft negatieve effecten. Tegelijkertijd als consument vinden we het allemaal hartstikke leuk dat onze pakketjes morgen af worden geleverd. Maar, dus dat is wel een keuze die wij moeten maken als mens zijnde van hoe willen wij daar nu aan de slag gaan. En ik zou die discussie graag de politiek in willen trekken. We hebben als gemeenteraad praten we heel vaak over beleidsvisies en structuren en nota's en de stad in 2050. Alleen het vervelende daarvan is daar staat over het algemeen in van wat we allemaal gaan doen. Maar daar staat niet in wat we niet gaan doen. En dat vind ik wel een hele belangrijke keuze. En daar moeten we heel expliciet over zijn. Want als wij zeggen van, joh, wij willen die dozen niet meer hebben. Of die distributiedozen. Ja, dan moeten we daar ook de consequenties aan verbinden.
Of kies andere dozen. Want het heeft met opdrachtgeverschap te maken. Want er komen ook dozen die er wel goed uitzien. En ook heel duurzaam zijn. En je hebt heel veel dozen die er niet uitzien. En die ook als een doos eruit zien.
Ja.
Daarom heet het ook verdozing. En dat is het mooie Flevolandse landschap. Dat weidse. Dat gaat steeds meer onder druk komen te staan. En het is ook een politieke vraag. Wil je daar ook welstandseisen aan gaan stellen langzamerhand? Want ja, die zijn er nu niet. Ook dankzij Adi Duivenstein. Want die was had niet zoveel op met welstand. Maar ja, dat betekent wel dat iedereen maar zijn gang kan gaan.
Maar zoals nu is het 2,5 kilometer spanwijdte zitten tussen de en de klagende partij. Ja. En dan zou je zeggen, ja, er is gewoon een distributiecentra en er is geen kermis opgetrokken. Het is toch bijzonder.
Nou ja, maar als er 's nachts blijkbaar ook heel veel licht is, begrijp ik dat daar nog veel klachten over zijn. Nou, dan is er blijkbaar ook te weinig nagedacht over nachtrust. Licht verstoort ook meer dan alleen maar
Ik woon in de Verzetswijk. En een van de dingen die mij opvalt is dat ik zie bijvoorbeeld het licht schijnen van de kassengebieden in de buitenvaart. En dan woon ik daar nou ruim meer dan 2,5 kilometer vandaan. En ik zie daar gewoon een licht, een soort lichtkoepel. Het is niet echt donker meer. En ja, daar heb ik een mening over. Maar aan de andere kant, van, het is ook het resultaat van een keuze die je maakt. Ja, en ik heb niet het idee dat we nu de keuzes maken.
Ik wil even naar mevrouw Nixomar. Want zeker bij GroenLinks, natuurlijk erg groen ingesteld. Maar ondertussen hebben we het ook over werkgelegenheid. Hè? Dat is die verdozing ook natuurlijk. Waar ligt het spanningsveld volgens u? Hoe kunnen we dat oplossen?
Nee, ik denk dat je daar De dozen, zoals je ze noemt, die leveren niet heel veel banen op. Dus je moet denk ik als Almere en als stad moet je er een beslissing willen maken. Wat voor soort bedrijvigheid en wat voor soort werkgelegenheid wil je naar de stad trekken? En ik denk dat daar te weinig aandacht voor is geweest. En gedurende de periode. En dat we daar eigenlijk gewoon wat hardere keuzes in moeten gaan maken. Van hoe wil je als stad daar aantrekkelijk voor zijn? Wil je aantrekkelijk zijn voor die dozen? Kies je dan voor die dozen? En welke eisen stel je dan aan die dozen?
Ja, dan nog even naar meneer Alberg. Als vicevoorzitter bij de D66, denk ik, wat is jullie reactie erop? Want ja, het gaat hier over beleid.
Zeker.
Coalitie.
Ja, het probleem met die blokken dozen is natuurlijk enerzijds ze zijn niet zo heel mooi. Maar anderzijds, precies wat mevrouw Nixomar zegt, ze leveren weinig banen op. Dus daar moeten we op gaan sturen. Er is recent ook een rapport gepubliceerd over de sociale staat van Almere. Waarin gewoon blijkt dat het aantal banen per 1000 inwoners in Almere echt achterloopt op het gemiddelde in Nederland. Maar niet alleen het aantal banen, maar ook onderwijs. Als je kijkt naar lerarentekort, scoren we slechter. Als je kijkt naar overgewicht, scoren we slechter. Als je kijkt naar de staat van onze jeugdzorg, gaat het ook niet goed. Dus we moeten op heel veel vlakken moeten we die voorzieningen, daar moeten we echt extra gas gaan geven. Werkgelegenheid is ook een van onze speerpunten. We hebben veel contact met ondernemers in de stad. We hebben veel contact met de werkzoekenden ook. En daar moeten we gewoon stappen gaan maken. Dat betekent enerzijds wel dat je moet investeren in je bedrijventerreinen. Dat je moet zorgen dat je die ook een soort facelift gaat geven. Die komen soms nog wel een beetje grauw en grijs over. Nou, daar moet veel werk in gestoken worden. Daar maken we ook plannen voor om die nieuw leven in te blazen. Dus dat zijn allemaal knoppen waar je als gemeente aan kan draaien. Die blokkendozen. We bestellen allemaal dingen online, dus die zijn nodig. Maar het kan wel een tandje minder.
Hartelijk dank. Ook iets wat natuurlijk ontzettend in beweging is en waarschijnlijk vaker zal terugkomen hier aan de tafel. Hartelijk dank voor jullie visie daarop. Volgende week zijn wij weer met 4 nieuwe tafelgasten en praten we verder over de perikelen in het stadhuis en de toekomst van Almere. Met onder meer Leslie van Hilten van de VVD. Dank voor het kijken en graag tot volgende week.